Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van den Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van den Burg in gesprek met...
Jeroen Buescher is de gast. En dan zul je misschien denken, Jeroen Buescher, die is toch columnist bij People Power? Ja, dat is hij ook. Maar vandaag is hij een heel uur te gast. En daar zijn we natuurlijk heel blij mee, want het is altijd heel leuk om met Jeroen te praten. Voor degene die het nog niet weten, wat doet Jeroen eigenlijk naast dat hij vaste columnist is bij People Power? Hij is strateeg op het gebied van gedragsverandering binnen organisaties, schrijver van diverse managementboeken zoals Pimpje Afdeling en Turbo Management. En vandaag is hij hier om zijn nieuwe boek De Leerrevolutie met ons te bespreken. Dus in het komende uur gaat hij jou vertellen wat er ongeveer in dat boek staat. Niet het hele boek natuurlijk, je moet het ook even kopen. Maar hij gaat in ieder geval vertellen wat een aantal inzichten die hij op heeft gedaan bij het schrijven van het boek. Wil jij nou de laatste afleveringen van People Power op je smartphone? Dan kan dat onder meer via WhatsApp. Dan sla je ons nummer op onder je contactpersonen 06-45-66-7548. En dan stuur je ons een berichtje met jouw naam en podcast aan. Dan sturen we je de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. En mocht je nou denken, goh, WhatsApp, dat doe ik liever niet. Dan kun je ons ook vinden via iTunes en sinds een paar weken via Spotify. En wie heeft dat niet in Nederland? Dus ga lekker luisteren en sowieso fijn dat je nu luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
En Pieter-Jan de Bree.
Woehoe.
En Jeroen Buescher is in de house. Jeroen, wat leuk dat je er bent.
Ik ben zo blij dat ik uw gast mag zijn.
Ja, jij bent echt... Ondertussen gaat Piet gaat af.
Ja. Zo, die vraag.
Ik was het mooi zeg, dat wat plaatje wat jij instart. Dat, ik denk, nou, dat is heel mooi. Jeroen, we konden gemaan die E-team. Maar dat ben ik zelf. Omdat ik zat te kijken naar de telefoon van Jeroen. En dan zat ik ook, die heeft ook zo'n mooie iWatch. Dacht ik, hey, dat is... die heeft hem op vliegtuigmodus staan. En dat wilde ik
gaan doen. En zo hoort dat.
Ja, kijk, ja. Dit ook. Ja, fantastisch. Ja. Nou, jongens.
Heel goed.
Schitterend.
Er zijn allemaal knopjes voor, hè, om dat uit te zetten.
Ja, nee. Dat
goedemorgen. Dag,
luisteraar.
Fijn dat je er allemaal zijn.
Dit
Jeroen.
Gaat allemaal van mijn tijd af. Hè?
Jeroen, leuk dat jij er ook bent. Na dit fantastische intro hadden we al natuurlijk afgesproken, hè, met elkaar. Jeroen, je hebt weer een nieuw boek geschreven. Volgens mij schrijven we er gemiddeld 1 per jaar, zo'n beetje. Waarvoor hulde?
Ik geloof 8 in 12 jaar.
Nou, oké. 1 in de 1,5 jaar.
Ja.
Bij mij is het volgens mij 1 in de 3 jaar en oplopend, want het is nog steeds niet klaar, nummer 3. Nieuw boek wat je hebt geschreven heet De Leerrevolutie, maar de R staat tussen haakjes.
Ja.
Intrigerend.
Ja, omdat als je een revolutie predikt, dan moet je ook zeggen, ja, het is een revolutie, want alles verandert. En dat is niet zo, maar het is tegelijkertijd, zijn de ontwikkelingen wel zo snel dat je het met goede orde, bla bla bla. Dus toen vond ik die ambivalentie eigenlijk wel mooi, ook omdat het woord evolutie natuurlijk in revolutie zit. Het is, de ene kant is hoe wij en wat wij moeten leren is een natuurlijke evolutie die lange lijnen in de des werelds geschiedenis kent. Maar de andere kant is er ook wel in hele korte tijd heel veel aan het veranderen op het gebied van leren. En daarom is het woord revolutie ook wel op zijn plaats.
Ja. Nou, is de grote vraag, tenminste vind ik altijd bij dit soort boeken, is waarom is die leerrevolutie, evolutie nou eigenlijk nodig?
Heel simpel, waarom moet je leren? Je moet je leren omdat je nieuwe kennis, nieuwe inzichten of nieuw gedrag nodig hebt. En waarom heb je dat nodig? Omdat er iets verandert. Laten we wel zijn, als alles bij hetzelfde blijft, dan kan je in principe toe met wat je al weet. Behalve als de situatie verandert of als er nieuwe mogelijkheden of inzichten zijn, dan is het noodzaak om daar kennis van te nemen. En de context waarin wij allemaal werken, want ik schrijf nog steeds boeken over in organisaties leven, werken. Ik denk dat het ook voor ons privé geldt. Maar goed, ik blijf even bij mijn rol als managementgoeroe. Dus In ons werk verandert zoveel de afgelopen 20, 30 jaar. Dat van ons vraagt om altijd te leren. Nou, dat is een open deur waar je knie verschrikkelijk aan kan verzwikken, zeg maar. Maar daar komt nog een ontwikkeling op bij. Dat we niet ons hele leven moeten blijven leren. Omdat er technisch of allerlei cognitieve kennis verandert. Volgens mij is de verandering nog veel diepgaander. En daarom wel echt een revolutie.
Ja, Jeroen, je zei het credo van mijn boek is eigenlijk gebrek aan lerend vermogen is het analfabetisme. Nee, moet je kijken, ik kan het niet eens uitspreken.
Analfabetisme.
Ja, kijk, van de 21ste eeuw.
Ja. Ja, ik ben er zeer onlangs achter gekomen dat mijn zeer geliefde credo, wat ik bij lezingen ook graag herhaal, dat het credo van mijn boek is, dat het er helemaal niet in staat. Dus dat, ja, ik had even niet opgelet toen mijn manuscript in kaftvorm is verschenen. Maar er staat wel een hoofdstukje in waarin dat behandeld wordt. Jij wil vast weten wat ik daarmee bedoel.
Ja.
Nou, heel simpel. Als je in de 20ste eeuw niet kon lezen en schrijven, dan had je een groot probleem. Maatschappelijk. Maar zelfs mensen die slecht konden lezen schrijven, die waren vaak veel armer. Ongelukkiger en zieker. Dus, je kwam zeg maar in het afvoerputje al snel van deze wereld terecht. Eigenlijk alleen maar omdat je één ding mankeerde. Omdat je niet kon lezen en schrijven. Want het konden hele prachtige mooie mensen zijn. Maar onze maatschappij vroeg nou eenmaal dat je met taal kon gaan. Met geschreven taal kon gaan. Nou, het goede nieuws is dat in de 21ste eeuw eigenlijk dat probleem opgelost wordt. Heel simpel. Taal, geschreven taal, is een codering van klanken. Namelijk de klanken die jij in je hoofd hoort. Of die je me nu hoort uitspreken. En de techniek maakt het mogelijk om dat overbrengen van die klanken op zoveel manieren te doen. Dat het, nou ja, neem radio al niet meer zo nodig is om te kunnen lezen. Neem YouTube. Maar ook techniek maakt het ook mogelijk als die codering er wel is. Dan kan je een boek laten voorlezen. Je kan je artikelen laten voorlezen. En zoals ik ook altijd zeg, die 8 boeken heb ik ook kunnen schrijven. Omdat ik niet typ, maar ze inspreek. En mijn computer zet ze om in die codering. En dat maakt dat ik in plaats van maximaal 1500 woorden per schrijfsessie 3.500 woorden per schrijfsessie wegzet. Maar ook in principe, en de techniek gaat erop heel snel, ik hoef in principe ook niet te kunnen schrijven om te kunnen schrijven. Want die codering naar die zwart-witte letters, dat doet mijn computer voor me. Nou, dat gaat de komende jaren nog veel sneller. Dus wij gaan met z'n allen, zeg maar, analfabetisme oplossen. Dat is geen probleem meer. Mm-hmm. Maar wat diezelfde effect zal hebben in de 21ste eeuw is gebrek aan lerend vermogen. Als je namelijk in een snel veranderende context opereert. En je bent niet in staat om je daarop aan te passen. Om nieuwe kennis tot je te nemen. Nieuwe inzichten te verwerven. Of zelfs maar te begrijpen wat er aan de hand is. En daarop te anticiperen. Dan ben ik bang dat je in diezelfde situatie komt. En je ziet nu al aan onderzoek dat diegenen die dus weinig adaptievermogen hebben, slecht kunnen leren, zich eigen maken, nieuwe situaties of nieuwe kennis, het steeds en steeds en sneller moeilijk krijgen in deze wereld. Waarbij ook cognitieve kennis, dus gewoon feitelijke kennis, ook een commodity wordt. Want er ligt een schermpje voor je waar soms fantastische, ordinaire muziekjes uitkomen. En die geven jou toegang tot heel veel kennis. Die hoef je veel minder in je hoofd te hebben. Maar het toepassen, weten wanneer je het nodig hebt, toegang tot die kennis door je netwerk wordt wel belangrijker. En ook het vermogen om weer nieuwe inzichten te combineren. Dus zij die niet kunnen leren, die komen eigenlijk in eenzelfde type situatie terecht als zij die in de 20ste eeuw niet konden lezen en schrijven.
Ja, wordt het leren dan moeilijker of makkelijker? Want als ik jou zo hoor, dan denk ik ja, maar dat is door die techniek en door inderdaad al die Spotify en YouTube, het bundelen van al die informatie, wordt misschien juist wel makkelijker.
Nou, anders. Heel simpel, anders. Ik sprak net met iemand die uit China komt. En zij zei, ik ben opgegroeid in een cultuur waarin kennis, leren is kennis op je harde schijf gemaakt van vlees en bloed opslaan. Dat is leren. Zoveel mogelijk uit je hoofd kennen.
Ja.
Nou, we weten allemaal dat dat achterhaald is. Daar hoef ik het helemaal niet over te hebben. Ik gaf net al een klein voorbeeld. Leren gaat steeds meer over het leren omgaan met nieuwe inzichten. Het leren omgaan met nieuwe technieken. Maar ook ons werk wordt steeds meer afhankelijk van onze persoonlijkheid. Als wij de hele dag werken in van die agile teams, dan wil dat gewoon in de praktijk zeggen dat er een heel wisselende groep mensen is waarmee we moeten kunnen communiceren, waarmee we ideeën moeten kunnen maken, in wie we ons moeten kunnen verplaatsen, maar die we ook moeten kunnen overtuigen, waarmee we een creatief proces moeten kunnen aangaan. Interpersoonlijke eigenschappen. En die interpersoonlijke eigenschappen worden belangrijker en belangrijker. En dat gaat ook niet ophouden. In de 20ste eeuw kon je bij wijze van spreken naar je fabriek gaan. Daar had je gewoon je takenpakket. En als je dat uitvoerde en je was een beetje aardig tegen de baas, kon je dat tot aan je pensioen blijven doen. Maar nu is de waarde die je creëert vanuit je beroep steeds meer eentje waarmee je ook in interactie met klanten werkt, met collega's, met leveranciers, met allemaal andere mensen. Want je moet steeds weer nieuwe oplossingen verzinnen, want het zijn allemaal unieke projecten waar we in werken. Dus die intermenselijke eigenschappen worden belangrijker en belangrijker. En dat leren gaat dan ook voor een groot deel daarover. En voor mij de kern van die revolutie is niet dat we weten nu allemaal wel dat we een leven lang moeten leren. Maar ik denk dat we ons nog niet helemaal beseffen dat wat we moeten leren echt verandert. Dus dat dat veel dichter bij wie we zijn komt te liggen. En dat dat ook betekent dat hoe we moeten leren verandert. Dus op cursus sturen van die gasten gaat niet meer maken dat ze relevant in het vak blijven. Die mensen zullen ook in de spiegel, in de glazen bol, in hun ziel, in hun wezen moeten durven ronddwalen.
Jeroen, we gaan straks kijken naar wat mensen dan moeten leren en hoe ze dat dan gaan doen volgens jouw revolutietheorie. En nog even bij het waarom blijven. Ja, weet je, we hoeven niet te herhalen dat de wereld snel verandert. Dat het technologische ontwikkeling
is. Dat weet.
Nee, daarom. Man, ik word er zelf ondertussen ook moe van om het elke keer te melden dat het zo is. Welke ontwikkeling of verandering vind jij, of hoor je eigenlijk te weinig terug waarvan je zegt van nou, maar die staat in mijn boek. Die stip ik aan als belangrijke verandering om mee te nemen waarom die leerevolutie er is, maar die je niet zo vaak hoort.
Ik denk zelden, terwijl het is ook een evolutie, dus het is ook eeuwen uit. Hè? Maar ken uzelf. Wij doen alsof zelfkennis en zelfinzicht, dat is iets voor in het weekend. Gaan we op yoga en dan gaan we zitten ademen. Of we gaan op cursus of we gaan rond het vuur zingen en zeggen het is mijn vader, het is mijn vader. Dat zelfinzicht, jezelf leren kennen, dat is belangrijk als je ruzie met je vrienden hebt. Of als je een relatie niet lekker loopt of als je depressief bent. Maar ik denk dat we ons nog te weinig beseffen. En dat is ook, vind ik, ook het revolutionaire aan het leren. Dat het wezenlijk onderdeel van je professionaliteit is geworden. Dat zelfkennis niet meer iets is van die kunstenaar die in zijn zieltje ronddwaalt. Maar dat je zelfs als accountant goed moet in die spiegel moet kijken. En moet weten, wie ben ik nou eigenlijk? Wat drijft me nou eigenlijk? En niet wat drijft me nou eigenlijk vanuit een soort millennial-achtig. Want ik wil mijn wezen vinden. Nee. Echt, wat drijft mij? Want wat mij drijft is verbonden met waar ik waarde voor anderen kan creëren. En wat mij drijft vind ik leuk, vind ik mooi, maar zal ik waarschijnlijk ook talent hebben. Daar vind ik energie. En dat betekent ook dat ik daar mijn toegevoegde waarde moet vinden. En dus niet op energie tot aan mijn burn-out doorbranden. Maar vanuit inderdaad mezelf kennis weten. Wat ik kan, wat ik wil, wat ik belangrijk vind. Maar ook waar mijn spoken zitten, hè, uit het verleden. Zodat ik kan kiezen en weten waar ik van toegevoegde waarde ben.
Ja, mooi. De grote vraag.
Ernstig klink ik.
Nee, niet, ja, enorm. Ja, ik denk dat we lachen deze uitzending. Maar tjongejonge, hé.
Mijn dochter had een mop laatst. Zullen we die er tussendoor doen?
Ja, dan? Doen we straks. Ja. Jeroen, ik ben straks heel benieuwd wat mensen dan moeten leren. Omdat, ja, dat is een beetje het ingewikkelde volgens mij in onze tijd. Dat er zo'n overvloed is aan kennis en informatie en weet ik wat allemaal. Dus dat is de vraag die straks van Jeroen, waar je eigenlijk het antwoord op hoort van Jeroen Biescher. Wat moeten we dan eigenlijk leren?
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Jeroen Biescher is de gast. We praten over zijn nieuwe boek, De Leerrevolutie. We hebben net uitgebreid besproken. Nou ja, uitgebreid. Het staat natuurlijk veel uitgebreider in het boek. Maar dan moet je vooral kopen. Want ik ben van de commerciële boodschap. En dan lijkt het net alsof het gemeend is. waarom we eigenlijk moeten veranderen. Dat is helemaal van mijn eigen apropos af. En nu is het tijd om... er is zoveel overvloed. Hè. Ik bedoel, alle kennis. Ik zie dat als ik als mijn eigen zoontje wat vraagt wat ik niet weet. Dan zeg ik altijd, nou, ik zou het gewoon googlen. Hè. Maar ja, als je alles in je leven maar googelt. Dan ben je alleen maar bezig om continu heel Google op te zuigen als kennis. Dus de grote vraag is natuurlijk, wat moeten we dan leren, Jeroen?
Ja, er zijn heel veel stenen, maar dan heb je nog geen kathedralen. Die kennis is er overal en inderdaad een commodity geworden. Maar een commodity is een grondstof om iets anders te maken. Wat was je vraag?
Sorry. Nou, wat moeten we dan maken? Wat moeten we leren? Dus niet die commodity. Je moet dus geen kennis gaan zitten stampen.
Dat nou, okay, zeg maar, je aan kennis of ja, laten we het even kennis noemen. Heb je een instrumentele kant? Ik moet iets weten over hoe organisaties in elkaar zitten. Ik moet iets over psychologie weten. Ik moet iets over teamdynamica weten. Over wat agile betekent om mijn werk te kunnen doen. Maar dat kan jij ook leren en dat kan ik ook leren. En we kunnen het opzoeken, maar je moet het ook meer eigen maken. Dus alleen maar weten wat de definitie van agile is, wil nog niet zeggen dat je weet wat agile is. En dat is een... maar dat kan ook betekenen dat voor mijn vak ik een computerprogramma echt moet beheersen, moet leren kennen. En dat is een leren wat niet verdwijnt. En ook omdat een aantal ontwikkelingen sneller gaan, betekent dat inderdaad een leven lang leren. We zullen, weet je wel, ik moet ook steeds weer. Ik heb nu inderdaad ook zo'n Apple Watch. Ik ben echt een late follower. Maar ik moet hem wel weer eigen maken. Dus dat is ook leren. Het meest wezenlijke wat ik toch vind en waar het boek zich ook heel erg op richt, is toch dat leren gaat over... Ik laat hem uitvallen in drie dimensies. En die gaan allemaal over mijzelf. De eerste dimensie noem ik ken uzelf. En dat gaat dus over die zelfkennis.
Ja, hebben we het net al gehad.
Over gehad. De andere kant, die zelfkennis is leuk en aardig. Maar waarde wordt tegenwoordig gecreëerd in interactie met anderen. Dat was altijd al zo. Maar nu moeten we die interactie ook steeds meer zelf vormgeven. Het zit niet in de processen, in de procedures gevangen die de baas bedacht heeft. Want die bepaalde anders hoe wij samenwerkten. Mm-hmm. Maar we moeten dat in die projecten elke keer weer een beetje uitvinden. Want elk project is weer net iets anders. Dus
ken de ander?
Ik ken de ander noem ik dat dan. Succesvolste Baak-programma aller tijden, daar waren ze vroeg bij. Dus dank aan de Baak in die zin. Ja. Maar dat gaat natuurlijk over menselijke relaties. Dus hoe werk ik samen? Maar ook hoe overtuig ik dan anderen? Hoe creëren wij samen? Hoe is mijn plek in die dynamiek? Waar sta ik? In welke plek kan ik het best in het team wanneer innemen? Wanneer is het geboden dat ik leiderschap neem en wanneer juist niet? Fijn om dat te weten. Maar ook stakeholder management. Wie zijn er eigenlijk allemaal betrokken? Welke mensen moeten we betrekken? Wanneer? Een van de dingen waar we nog heel veel in kunnen leren. Mm-hmm. En de derde dimensie die ik noem is ik en het hogere. En dat gaat uit van het principe dat ik handel nu om iets anders. Ik doe dit, hè, want ik wil iets maken of ik wil iets bereiken of ik doe het ergens om. En dat is de ene kant heel instrumenteel. Ik doe iets omdat ik een target heb. Ik moet er 100 maken. Ik noem maar wat. Of voor dinsdag moet ik het af hebben. Dan moet ik nu handelen om te zorgen dat het dinsdag af is. Nou, tijdmanagement wordt steeds belangrijker bijvoorbeeld. Dat is niet een interpersoonlijk, nog intrapersoonlijk, maar wel wezenlijk. Hè, kan je je werk zo organiseren dat je die doelen bereikt? Maar is wel het instrumentele stuk ervan. En aan de meest spirituele kant zeg ik, ik en God. Wat voor jou dan ook maar de definitie van God is. Dat is voor mij een vrij abstract begrip. En dat staat over, ja, waarom wil ik überhaupt doen wat ik doe? En daartussen zit misschien dat je wil bijdragen aan een mooiere wereld. Een betere organisatie. Je familie of vrienden wil helpen. Iets wil doen waar jij een kick van krijgt. Succesvol zijn. En dat is een hele waaier van wat abstractere en wat concretere zaken. Mm-hmm. En daar onderzoek naar doen. Ik neem maar eentje uit. Ja, wat is succes dan? Wat is succes voor jou? Is dat dan geld verdienen? Is dat de buren zeggen, no, dat is heel iemand? Ja. Of is dat, die is heel cool, want die mag elke dag voor €5 een kop koffie bij de Starbucks halen. En dan is hij aan het werk. Wat is dan, dat succesvol zijn? En dat zijn dingen die vroeger mijn vader wist wel wat succes was. Was een hoog inkomen en dat je net zo status als de burgemeester had. Dat was succes voor mij. Is dat een verhaal wat ik moet ontwikkelen? En dan kan ik volgens kiezen waar wil ik professioneel van meerwaarde voor mijn klanten zijn.
Oké. Okay.
Ja, dus dat gaat verder dan je intenties eigenlijk.
Het is ook niet af, hè? Want voor mij is succes nu weer aan het veranderen. Dat merk ik heel goed. Dus ik ben op een gegeven moment in een punt van mijn carrière dat ik denk, oh ja, dat zag ik altijd als ultiem succes. Maar er ontstaat iets. Ik voel een onvrede ergens. Loopt er een gedrevenheid uit? Hoe komt dat? Eigenlijk kom ik erachter dat mijn succes veranderd is. En dat weten is belangrijk. Want dat heeft te maken met de propositie die ik naar mijn klanten opneem. Dat heeft te maken met of ik nog werkelijk van meerwaarde voor die klant kan zijn. Ik heb op een gegeven moment een voorbeeldje, heel lang op de platte kar geleefd. Dus lezingen. En ik merkte gewoon dat ik het veel meer op kracht moest gaan doen. Een soort verkramptheid. En ik had er eigenlijk veel minder plezier in, maar het moest. En tot ik ben gaan realiseren, ik ben misschien in een ander soort projecten veel gelukkiger. En zo ben ik langzaam weer de laatste 4-5 jaar steeds meer dan wat ik dan nu maar chic strateeg noem. Hè. Het moet een naam. De onbeschermd beroep ook, strateeg. En ben ik het gaan noemen, want ik maak wat langdurige trajecten met klanten. En ik voel me daar als een vis in het water, vooral omdat we nooit vergaderen. En dat we toch hele mooie dingen kunnen maken. En dat was wel nodig om in mijn ziel te kijken en te zien dat die ene rol me steeds minder ging liggen. Dat succes wat ik daarvoor dacht te krijgen me steeds minder raakte. Dus ik moest ook naar binnen weer kijken.
Ja, dus wat je zegt, dus dat leren is iets wat ik ook opzoek en wat me overkomt.
Ik vind wel dat ik als cruising professional, hè, dus als eenzame ziel die dan weer daar aanlegt, dat ik er goed aan doe om daar flink in te investeren. Want dat houdt me scherp, dat houdt me geïnspireerd en dat houdt me ook waardevol voor andere mensen. Kijk, ik kan ook waardevol voor andere mensen zijn en niet waardevol voor mijzelf of degene die ik lief heb. En ik heb het liefst alle drie. Dus dat is een gewaarwordingsproces wat eeuwig doorgaat en wat ook aandacht vraagt, omdat het bijdraagt aan mijn professionaliteit voor klanten en mijn waardevol zijn voor klanten.
En Jeroen, ik zit ook in die wereld van en Pieter Jan trouwens net zo goed. Hè. Wij hebben klanten en voor die klanten moet je meerwaarde leveren. Wij krijgen best wel veel prikkels daardoor. Redelijk snelle terugkoppeling, feedback van onze klanten, wat ze van ons willen. En vooral als ze zeggen, ik hoef je even niet meer. Dat is best wel confronterend. Gelukkig gebeurt niet zoveel.
Dagelijks.
Bij jou wel, hè? Ja. Vandaar dat je ook hier zit. En tijd hebt om zoveel boeken te schrijven. Als je nou in een grote organisatie werkt, waar haal je dan de prikkels vandaan om dit te doen? Want het is niet iedereen's hobby om nou in zichzelf te graven en op zoek te gaan naar wie ben ik nou eigenlijk?
Ik denk dat als je heel nuchter kijkt en je vraagt mensen wat is dan de meerwaarde om in een organisatie te werken, dan noemen ze nog steeds het woord zekerheid. En dan verval ik tot Engels en dan zeg ik get real. Organisaties geven nog maar nauwelijks zekerheid.
Ja.
En ik denk dat de onzekerheid die ik voel, die jij voelt in je professioneel zijn, dus niet een baas hebben, maar het zelf moeten doen met klanten, dat die niet zo gek veel meer scheelt van onder het mom van ze zullen toch niet ergens in een grotere corporate zitten. Want ik kom weinig mensen tegen in grote organisaties. Ze zijn er wel. Maar ik verwacht niet dat ze heel snel nu aan de buis gekluisterd zitten. Maar ze zijn er wel, dat klopt ook. Laat ik dan zeggen, ik schrijf mijn boek voor die 60% die wel merken, ook al zijn ze loonslaaf, dat loonslaaf zijn ook betekent dat je voortdurend moet nadenken. Ja, maar volgend jaar gaat het hier weer anders en zijn er weer andere dingen en is de markt weer veranderd, de klanten. En ik zal mee moeten blijven bewegen.
Alright. We gaan zo naar Harry Starr. En die heeft zijn mooie column, natuurlijk. Weer. Dus daar gaan we zo naar luisteren. En daarna beloof ik jullie alvast dat we naar het. Daar zit je nu mee in je hoofd. Hè.
Die mop.
Hoe moet ik. Die mop zo. Die mop sowieso. Ja, maar vooral ook. Hoe moet ik dan gaan leren? Hoe moet ik dat dan voor elkaar gaan krijgen? Maar straks eerst Harry Starr.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl.
Ja, ik denk toch wel dat de meeste mensen Harry Starr kennen als een fenomeen in de wereld van organiseren, innoveren, creativiteit en leren. Daarom zijn we bijzonder blij dat hij onze columnist is al een behoorlijke tijd. En vandaag is hij dat weer en we hebben hem aan de lijn. Harry, wat fijn dat je er bent.
Ja, Nou, heel graag, Glenn. Ik heb een korte column, want ik heb hem kunnen schrijven in de trein van Amsterdam naar Sittard. En die ging trager dan normaal, dus ik had alle tijd. Het wordt dus een korte column. En de titel die ga ik zo dadelijk noemen en dan ga ik van Kies en dan spreek ik hem helemaal door.
Goed.
Hoe irrationeel kun je zijn? Er is veel aandacht voor robotica. Nog even en algoritmes nemen de rol van de mensen over. Onze eigen schepping blijkt een tovenaarsleerling en neemt de macht van ons over. Eerst door ons werkloos te maken en daarna door ons te knechten. Maken wij ook eens mee wat het betekent als je lager in de voedselketen staat. De heerschappij van onze soort blijkt op de eeuwigheid niet meer dan een fase te zijn geweest. Een momentopname. Deze dystopische, voor de jongere luisteraar, dat is het omgekeerde van utopisch. Deze dystopische voorspelling is niet helemaal onzinnig, of scherper gezegd helemaal niet onzinnig. Naar welke dokter ga je liever? Een dokter die zo af en toe een vakblad leest, of een robot die alle vakbladen leest en heeft gelezen? Inmiddels zijn op talrijke terreinen diagnoses van robots betrouwbaarder dan die van artsen. Helemaal onverwacht komt het niet. Al enige tijd geleden is de wereldkampioen schaken door een computer verslagen. En indrukwekkender nog, de computer wint het ook bij het nog complexere Go-spel. De computer is sneller en slimmer, maar nieuw is, zij, ik wilde hij zeggen, leert ook sneller dan wij. We hebben geen schijn van kans. De handdoek kan in de ring. Maar hoe komt het dan dat de mens geen enkele keer wint, een enkele keer wint bij Go? Dat gebeurt bij uitzondering. Welke uitzonderingen? En nou komt het. Als de mens iets totaal irrationeels doet. Iets dat niet in de reden ligt. Aan de reden voorbij. Dat is interessant. Verklaarden we vroeger onze toppositie in de evolutie door de omvang en de werking van onze hersenen. We kunnen gewoon beter leren. Nu hebben we het eerste teken dat ons vermogen om te spotten met de rationaliteit ons een voorsprong zou kunnen geven. Dat is een cabaretesk vermogen. Stand-up comedians kunnen de nieuwe voorhoede van de mensensoort worden. Met op kop daar weer van de absurdisten. Computers begrijpen niets van de Ministry of Silly Walks van Monty Python. Laat staan van de hilarische Dead Parrot sketch. Wie deze redenering doortrekt, ziet een merkwaardige omkering in het verschiet komen. Na jaren van strijd tegen de irrationaliteit krijgen we nieuwe universiteiten voor irrationele kennisontwikkeling. Gaat de grap de uitweg bieden uit de dreigende slavernij en wordt gevoel voor humor een kernkwaliteit? Een retorische vraag, als u in het voorgaande nogal rationele betoog vinden kunt. Humor als kernkwaliteit. Maar dat is het nu toch ook al, zult u zeggen. Ja, dat weten u en ik. Maar de meeste werkgevers vinden het nog steeds iets voor erbij. Creativiteit is aardig, maar het moet niet te gek worden. Ik verheug me op die fase, waarin wij gierend van de lach naar ons werk gaan. Een enkeling herinnert zich nog de tijd dat je op zijn best fluitend naar je werk ging. En dan mocht je je handjes dichtknijpen. Opa, hoe hielden jullie dat uit? Ja, jongen. We wisten toen niet beter.
Mooi, Harry. Dames en heren, heeft geluisterd weer naar Harry Starre. En volgende maand hoort u hem weer. En op de achtergrond hoort u het luide applaus van alle mensen hier in de studio. Dankjewel, Harry. Ja, en wij zitten al de hele uitzending te grappen dat we een mop gaan vertellen. Nou, die past.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Jeroen Buescher is de gast. We praten over zijn boek De Leerrevolutie. En na waarom de leerrevolutie en wat moeten mensen dan leren, is het nu tijd aan de grote vraag. Hoe moeten we dat dan leren? Hoe ziet dat eruit? Gaan we in een klasje zitten? Gaan we boeken lezen van meneer Buescher? Wat moeten we, hoe ziet het eruit, het nieuwe leren?
Nou, daar kan ik heel kort over zijn. Dat weet ik ook niet. omdat het misschien wel meer een houding is ten opzichte van de wereld dan een curriculum. Kijk, wij leren, zijn wij opgezadeld met een beeld. Er zijn volgens mij een aantal dingen waar we allemaal op geankerd zijn als het over leren gaat. A, leren is saai. Zo ben ik opgevoed in de lagere en de middelbare school. Niemand zegt, voor leren moet je je best doen. Twee, leren gaat over dingen waarvan je denkt, maar hoe ga ik dat dan precies gebruiken? Maar dat krijg je dan, dat vind je later wel uit. Dus ik overzie het, ga dat nou maar leren, dan snap je later wel waarom. Het mooie is, ik had een keer een Engelse leraar, die zei, ik zat op het gymnasium en die zei van ja, ik hoor wel eens leerlingen twijfelen over wat het nut is van Grieks en Latijn. Nou, dat was zo leuk. Dit weekend kwam mijn zoon met een stukje Latijn. Ik had er 20 jaar niks mee gedaan, maar ik vond het zo leuk, want ik kon dat zo voor hem vertalen. Dus daar zie je toch maar wat nuttig is. En toen dacht ik zo, als dat de reden is en ik ben de volgende dag naar het ateneum gegaan. Wat een flauwekul. Dus precies tegenovergestelde effect had meneer
over
bereikt.
20 zeg maar. Jaar kan je wel geteld. Ja, Eén hele zin kan je vertalen.
Ik had toen geloof ik 6 uur per week Grieks en Latijn. En om over 20 jaar, nou, en tegen die tijd voelde ik schijnbaar aan dat er een app zou zijn die het prachtig voor hem zou vertalen. Maar goed, dat even.
Allemaal reden om niet te leren, zeg je nu, hè?
Ja, we hebben allemaal negatieve associaties. Je moet op cursus. En dan zit je daar en dan kom je terug en dan heb je, ach, je hebt er altijd wat aan. Maar bij ons gaat toch wat anders.
Ja.
En heel simpel, als jij in therapie gaat, maar jij gelooft niet dat het nodig is om in therapie te gaan, dan zegt de therapeut iets heel simpels. Dan houdt het hier weer op. Dat is heel simpel. Als jij moet leren over wie jij bent, wat jou drijft, waar je echt van waarde tot anderen bent en je ziet er zelf het nut niet van in, dan raad ik af om het geld in en de tijd in de zak te houden en je op iets anders te concentreren. Want dat gaat niet werken. Dat is heel simpel. En het leren waar ik over heb, is toch een spiegelend en zielgravend en jezelf begrijpend op een professionele manier. Dus 1, je moet het zelf willen. En okay, 2,
daar begint het.
Ja, en 2, saai werkt dan niet. Want wij leren gewoon, ik leer in ieder geval, en ik heb de indruk dat dat resoneert bij anderen, ik leer een 1000 keer effectiever als ik geboeid, gefascineerd, geïntrigeerd of uitgedaagd ben, dan dat ik me er doorheen moet bijten tot ik het allemaal in me opgenomen heb. Nou, als het over zoiets kwetsbaars en zoiets persoonlijks als hoe jij staat in de wereld en wie jij bent. En het zou doodsaai zijn, dan werkt het niet. En wat voor jou spannend is, dat weet ik niet. Dat kan inderdaad zijn, we gaan in een zweethut zitten. Ik moet meteen aan die anekdote denken dat een vriendin van mij gevraagd werd of ze in een zweethut wilde. En die antwoordde, nou ja, verwijs het naar haar geslacht. Ik ga niet met mijn zweet in jouw zweethut. Dus.
Nee.
Maar goed, of jij dan in een zweethut moet, of dat jij een boek moet lezen, of dat je op didgeridoo les moet, of dat je een filosofisch gesprek moet, of dat je naar een lezing van een filosoof gaat om te zien, maar wacht eens even, hier sta ik. Dat is niet aan mij. Maar bij ons is niet geleerd dat het een curriculum is, dat het voor onze professionaliteit cruciaal is en dat het gewoon dus ook prioriteit moet zijn, want anders raken we als professional gewoon out of order.
Ja.
Maar we zullen dat curriculum zelf de verantwoordelijkheid voor kunnen geven. En vervolgens zijn er legio aanbieders, waarbij dit radiostation een fantastisch voorbeeld is, van allemaal aanbieders die je die reflectie of die inzicht of die kennis aanbiedt. Maar het zoeken naar de juiste is aan jou, net zoals je ideale playlist, die kan niemand jou vertellen, die moet je zelf samenstellen.
Oké, dus het begint bij de overtuiging hebben dat je wil leren, dat het nuttig en noodzakelijk is.
Dat je
2,
zelf daarbij
zorgt dat het leuk wordt. Ja. Leuk en interessant wordt. En 3, jij moet eigenaarschap nemen. Dus jij moet de keuzes maken. Zeggen, dit is wat ik wil.
In ieder geval, dit is wat me intrigeert. Want ik heb nooit zoveel met dat woord willen. Maar wel van, hey, hier voel ik een pijntje. Of hier zie ik een potentie bij mezelf. Of dit intrigeert.
Ja, maar dat gaat dus ook over de vorm waarin. Dus.
Ja, en die, we moeten af van het schooltje. Ik voorspel het einde van de schoutenelletjes. Ik denk dat leren steeds meer iets wordt wat je op allerlei manieren in dialoog met anderen vormgeeft. Maar waar je wel ook je van gaat afvragen, heb ik wel geleerd?
Nou, staan er voorbeelden in jouw boeken, om dat concreet te maken. Noem maar eens 1 niet zijn de company radio die wij samen maken voor Nuon. Wat een fantastisch voorbeeld is. Maar die ken ik al. En ik wil ook leren. Dit is namelijk mijn leerplek. Dat heeft niemand door. Maar ik zit gewoon de hele dag te leren. En jullie zijn er aan het luisteren.
Nou, ik zal een heel persoonlijk antwoord geven. In mijn eigen leven. Ik vertelde dat net al aan Pieter Jan. Ik bezoek wekelijks een club. En dat zou je een spirituele club kunnen noemen. De goede lezers van mijn boek halen hem er zo uit. Maar het maakt ook niet zoveel uit. Ik ontmoet daar een vaste groep van mensen. En daar spiegelen wij altijd weer over iets wat een van de broeders inbrengt. En dat kan een soort lezingje zijn. Of een vraagstelling. Of zelfs een stukje film. En daarin wordt met elkaar het leven onderzocht. En elke week ga ik daar naartoe. En elke week kom ik op een bepaalde manier geïnspireerd terug. En soms is dat een heel banaal onderwerp. En denk, god, wist ik eigenlijk niet. Soms is dat ik mezelf besef dat ik op een bepaalde manier naar iets kijk. Maar van een ander hoor dat je er ook nog op een hele andere manier kon kijken. En de clue van die club is dat wij niet discussiëren. We zijn geen filosofieclub. We proberen niet de waarheid te hebben of te vinden. De clue van die club is dat wij de meningen naast elkaar leggen. Dus er wordt een verhaal bijvoorbeeld verteld. En dan zegt de een, nou ja, in reactie erop, ik vind daar eigenlijk dit van. En voor mij is in die club verboden om te zeggen, ja, maar dat klopt niet. Voor mij is verplicht dat ik daarnaar luister. En voor mijn part formuleer hoe ik ernaar kijk. Maar die leggen wij naast elkaar. Dat is de werkvorm. En dus die werkvorm van niet naar je gelijk zoeken en niet de ander mogen overtuigen, maar verplicht zijn te luisteren naar hoe die andere zijn formuleringen geeft, kan ongelooflijk inspirerend zijn en leert me ook heel veel, bijvoorbeeld over hoe ik in een groep functioneer. Dat ik de neiging krijg om steeds mijn grote bek open te trekken. Dat ik de neiging krijg om de ander te willen overtuigen en hoe waardevol het is om dat eens een keer niet te doen. En dus dat is een wekelijkse oefening. Kost mij 1 avond per week. En ik kijk er elke week naar uit. En dat voedt me. Het prikkelt. Ik moet erom lachen. Soms is het heel ernstig. Soms is het heel gevoelig. Soms is het heel erg plat. Maar altijd is er iets wat ik mee naar huis neem waarvan ik denk, zo, dat is eigenlijk mooi. Interessant.
Dus dat is de vorm die bij jou past. Nou,
dat is mijn training.
Gelukkig zijn we met meer. Pieter Jan, welke vorm past er bij jou?
In het leren. Ja, ik herken natuurlijk best wel veel, want ik ben heel lang een ontzettende zoeker geweest. Dus
ben je nog steeds, joh?
Ja, dat ben ik nog steeds, maar gelukkig met minder paniek of gevoel erbij. Hè. Dus vroeger was het veel meer het zoeken van toch dat je ergens iets wilde vinden. En dat vinden is er minder, terwijl dat zijn meer inzichten. Dus ik herken ook de fases. Het? Nou, door heel veel verschillende bronnen. En,
noem maar eens 1.
Nou, tegenwoordig is dat onder andere podcast luisteren. Hm. Omdat het me heel erg helpt om tot inzichten te komen. Maar ook tot het zelf dialogen begeleiden of dialogen bijwonen. Ik vind dat heerlijk. Dat is precies wat Jeroen beschrijft. Dat je leert doordat je denkt, oh, zo had ik het nog niet eerder bekeken. En ik dus word altijd verrast van tevoren. Hè. Dus dan denk ik, ja. Daar heb ik best wel een mening over.
Want jij modereert bij het European Leadership Platform. Heet ja. Volgens mij, als ik het ja. goed ja. begreep. En, ja. en, maar het grappige is dus, daar leer jij heel veel van.
Ja, omdat ik denk ook vaak van tevoren, oh, daar heb ik wel een mening over. Daar weet ik wel wat van. Of daar. Ah, daar en ik word eigenlijk altijd verrast. Omdat iemand met een ander perspectief komt op het onderwerp. Waardoor ik denk, wauw. En dus kan daar dus ook. Ik kan het, en dat daarna houdt het me ook weer bezig.
Dat is ook het mooie, hè? De agora. Hè? Dus dat is over evolutie. Duizenden jaren geleden had je de agora in Griekenland. En dat was dan een soort binnenplaatsje. En daar liepen dan de filosofen rondjes met elkaar. En daar was geen programma. Die begonnen te lullen met elkaar. En die deden precies dat. En wij leven natuurlijk in een soort super-agora. Want we kunnen alle prikkels uitkiezen. We drukken op een knopje en de meest inspirerende sprekers kunnen we zien. De mooiste boeken kunnen we bekijken en lezen. Je kan er zo inpluggen op de agora. En dan is er één ding waarvan je kan zeggen, ik zoek de waarheid. Of je stapt in die agora. En je zegt, goh, wat wordt hier nu weer verteld? Hm. En die houding is denk ik fundamenteel precies wat jij schetst.
Ja, grappig. Ja, het leuke is, ik heb zelf heel lang het nogal een aversie tegen boeken lezen gehad. En ik ben er nog steeds niet zo goed in, want ik val in slaap. Dat is niet handig als je een boek leest. Tot ik een paar jaar geleden, en de luisteraars van People Power weten dat ik dat doe, de luisterboeken heb uitgevonden. Wel veel in het Engels. Dus ik luister veel managementliteratuur in het Engels. En ja, dat is fascinerend en heerlijk. En ik merk altijd dat als ik daar weer in zit, dan laat je dat weer op. Krijg je inderdaad nieuwe inzichten. Ik moet ook altijd even iets te schrijven hebben. Dat is in de auto best lastig. Omdat ik denk, oh ja, dat. En dan moet ik even een soort kattenbelletje maken. Maar dat werkt voor mij. Voor mij werkt dat uitstekend. Omdat dat luisteren, dan kan ik je echt mee laten voeren met. Moet wel een goede stem zijn, overigens. Ik ben er ook achter gekomen dat als de stem niet goed is, dan haak ik af bij het boek. Ook al is het boek misschien fantastisch. En zo zit ik nu in Homo Deus. Wat een heel mooi boek is, overigens. Ja, echt aan te raden. Ja. Wat ook een beetje, nou ja, ook een beetje over onze nieuwe richting als mensheid gaat. Wat wel interessant is. Ja. Maar grappig is dat op zoek gaan naar de vorm die bij je past. Misschien wel net zo. Maar laat ik het vragen aan jou. Hoe belangrijk is het vinden van die vorm?
Nou, het mooie is het is ons helemaal niet geleerd. Je had wel van die soul diggers die dan hun geld uitgaven om in het weekend in een roze gewaad, et cetera, op een retraiteoord. Maar softe bedoeling. Ik zeg niet, we moeten nu allemaal in zo'n roze gewaad. Helemaal niet. Maar je had een aantal mensen, die hadden als liefhebberij om in hun ziel te graven. En daar hebben we ook weer een associatie bij. Net zoals dat we associatie bij de klaslokaal hebben. Namelijk fucking boring. En wachten tot je denkt, oh, goh, zo heb ik er wat aan.
Ja. Maar heb je dat heb je daar last van met dat op zoek gaan naar wie ben je nou eigenlijk, dat je dan al snel het zweverig gedoe?
Nee. Want ik denk dat leren als mens is de ene kant dat. Er is gewoon een zweverig aspect aan mijn leven en aan jouw leven. Want God, hoe je het ook definieert, of dat een figuur met een baard is of de liefde, maakt niet uit. Hebben we allemaal mee te maken, moeten er allemaal iets mee. En waarom ben ik hier eigenlijk op aarde? Hebben we allemaal iets mee te maken en dat zou je al snel zweverig kunnen noemen. Maak even een verschil tussen zweverig en bijgelovig. Hè? Zweverig is niet grijpbaar. En ons is alleen niet geleerd ons leren. En heb ik van Mathieu Wegman. Maar we moeten dan ook leren te leren leren. En dat is bewust dat curriculum en de discipline in dat curriculum. En een van de redenen waarom ik op die spirituele club ben gegaan, is dat ik merkte dat die discipline van elke week, dat doet me gewoon goed. En de sociale druk, dat iedereen vraagt, goh, waarom was je er niet? Dat werkt me goed. En verder ben ik een gulzig iemand, dus ik lees graag, maar ik luister ook graag. En het enige wat ik slecht kan, is dat geef ik hier ontboezeming, dat YouTube en zo. Ik heb daar het geduld niet voor. Ik vind YouTube-filmpje van 10 minuten langer duren dan een podcast van een uur. Heel gek, maar daar word ik heel ongedurig van. Ja, ook dat TED-talks, geweldig, maar niet aan mij besteed. Ik word daar heel ongedurig van. Dus ik pluk mijn eigen curriculum. En natuurlijk is dat curriculum voor een groot deel ook op de fiets. Nadenken over, god, waarom ben ik nou eigenlijk zo boos?
Dat is ook gewoon je eigen ziel. Het is wel een uitdaging voor degene die zich daar verantwoordelijk voor voelen binnen organisaties. Hè? Leidinggevende bazen. Die denken, ja, wij moeten lerende organisatie worden.
Ik verzorg binnenkort bij Schouten Nelissen een instant schrijfsessie. Ik werd gevraagd om een hoofdstuk in een boek van een medewerker van Schouten Nelissen gaat uitbrengen. En dat gaat daar precies over. Ik heb trouwens in de laatste PW of de komende PW staat ook een artikel over leerhouding. We gaan een instant schrijfsessie doen, omdat het een vraag is waarop ik het antwoord echt niet weet. Hoe? Wat kan je nou? Dat is wel leuk, weet je wel, met dat eigenaarschap. Maar wat kan ik nou als organisatie doen om die honger naar leren groter te maken? En ik heb daar wel wat eerste gedachten over, maar het zijn echt krijtstreepjes op het doek. En binnenkort hebben we ook wel mooi een instant schrijfsessie waarin met een aantal mensen hardop gaan nadenken wat zou je daar maar kunnen doen. En ik geloof, in ieder geval mijn eerste streepjes gaan over dat je het vermogen en de kunst tot spelen moet bevorderen. Dat je mensen de vrijheid moet geven om nieuwsgierigheid. Mm-hmm. Dat je wat je gaat leren staat vrij en vertel achteraf maar waarom je denkt dat het zinvol was en niet vooraf. Waarom het zinvol zou moeten zijn wat jij wil gaan doen. En ik denk ook dat het ook gedeeltelijk cultuur is. Je ziet de millennials, als die bij elkaar zitten, dat die veel meer een lerende attitude en cultuur hebben. En die zullen dit boek ook voor de helft minstens een open deur vinden.
Ja, maar gelukkig blijft er nog een grote doelgroep over.
Ja, wij.
Naast de millennials. Jeroen Buescher, mag ik jou bijzonder bedanken voor dit bijzonder leuke uur. Waarin wij een in vogelvlucht. Ja, oh ja, shoot, die moet je nog even doen. De mop. Ja,
komt een schildpad bij de politie. En de politieagent zegt: wat is er aan de hand? Het schildpad. Nou, ik ben zojuist hier om de hoek overvallen door 3 luiaards. Die hebben, oh nee, ik zeg hem nu al verkeerd. Maar komt een luiaard. Komt een luiaard bij de politie. En de politieagent vraagt, wat kan ik voor doen? Zegt die luiaard, ik ben net overvallen hier om de hoek door 3 schildpadden. Oh, zegt die agent, hoe zagen ze eruit? Dat weet ik niet, ging zo snel.
Oh, fantastisch, hè? Dat is niks beters dan een mop vertellen en dan gewoon aan de verkeerde kant beginnen.
Ik ga nu in mijn ziel duiken waarom me dat overkomt.
Ja. Lijkt me een uitstekend idee. Jeroen Buescher, dankjewel. Volgende keer weer als columnist en de keer daarna weer als presentator voor People Power Change. Wat zijn we toch wel fijn verbonden. En Pieter-Jan de Breen, natuurlijk dank voor jouw mooie vragen. In de volgende aflevering van People Power, is Ingrid van Engelshoven te gast. Zij is minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. En wij vragen haar welke rol organisaties zouden moeten spelen in het onderwijs. We vragen haar hoe zij persoonlijke ontwikkeling ziet. Heel mooi inhakend op deze aflevering in het onderwijs. En ook inhakend op deze aflevering, het is niet te geloven. Hoe kan zij ervoor zorgen dat leren weer leuk wordt gevonden? Dat allemaal in de volgende aflevering van People Power. Die je kunt luisteren op peoplepower.radio. Fijn dat je luistert.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl